Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag de geheime traditie van Shintao en de eerste aflevering van een nieuwe serie onderricht over koans.
Ik bevind mij in de oude binnenstad van Amersfoort, in een klein straatje genaamd het Oude Stadhuis. En daar sta ik voor een winkel en die winkel is genaamd de Tara Buddha winkel. En nou, allemaal vrolijke kleurtjes. Er staat een mooi Buddha beeld buiten. En ik ga eens even binnenkijken. Goeiedag. Wat ruikt het hier lekker. U bent mevrouw Riet Boersma en u bent eigenaar van deze winkel?
Ja, klopt. Ja.
Hoe lang bestaat deze winkel al?
Een jaartje, precies een jaar eigenlijk.
Ja, het ziet er ook nog allemaal heel nieuw uit. Heel opvallend is hier, er zijn heel veel verschillende Boeddha-beelden hier, hè?
Ja, klopt. Ze komen uit verschillende landen. Indonesië, Thailand, Nepal, India. En we proberen zo verscheidenheid aan beelden te hebben hier. Ja.
Hoe komt dat zo dat u hier deze winkel bent begonnen met de beelden?
Het boeddhisme sprak me sowieso wel aan. Ik heb daar veel over gelezen. De beeldende kunst die daarbij hoort, spreekt me erg aan. En ja, mijn man die is nogal ondernemend en dat gaat dan zo'n beetje samen. Dan komt het uit in een winkel eigenlijk.
Hoe komt u aan deze beelden?
We halen ze bij groothandels hier in Nederland. We halen ze niet zelf uit landen. En ze komen dus wel uit die landen, maar ja, we importeren ze zelf niet.
Nou, hier staan we in de winkel voor een soort vitrinekast. En daar staan denk ik ook de wat duurdere beelden. Hè. Ik zie hier Boeddha-beelden uit Nepal. Van wat voor materiaal zijn die?
Dat is van polystoon. Dat is een kunststof was. Dat wordt gegoten en dan wordt het verder bewerkt. Dit is dan ingekerfd. De lichte kleur.
En hier zie ik een staande Boeddha met decor. Die kost €134. Wat voor mensen komen er hier nu om die beelden te kopen?
Ja, dat is heel verschillend. Echt van jong tot oud. Je merkt wel dat er bij de jeugd toch steeds meer toch het spirituele begint te leven. Waardoor dus ook toch Boeddha-beelden wat interessant beginnen te worden. En ja, ze weten ook vrij veel vaak van hindoe-goden en zo. En ja, voor de rest zie je toch heel veel mensen die in die landen zijn geweest. Die dat dan weer herkennen en dat dan toch wel mooi vinden om dat in huis te hebben.
U bent zelf ook op reis geweest in boeddhistische landen?
Nee, helemaal niet. Nee.
Wat spreekt u aan in die beelden?
De rust die het uitstraalt. En de sereniteit eigenlijk.
Hoeveel beelden heeft u hier staan in de winkel?
Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ja, hoeveel zullen het er zijn? Het zijn heel veel.
Nou, ik denk toch wel een 150, 200 beelden. Het zijn niet allemaal Boeddha-beelden, hè?
Nee, er zitten dus hindoe-goden bij ook. De Chinese monnik dan, hè? De dikbuik Boeddha hebben we. Over het algemeen is dit wel uitgegaan van het boeddhisme. Ja. Maar ja, je moet toch ook wat andere artikelen erbij hebben, hè?
De winkel heet de Tara Buddha winkel. Waar staat Tara voor?
En Tara is een vrouwelijke Boeddha.
En hoezo de naam? Bent u de vrouwelijke Boeddha in deze winkel?
Nee, ik ben geen Boeddha. ik vind het een mooie naam. Het vrouwelijke spreekt me daar dan toch wel weer van aan. En moeder van het mededogen, ik vind het mooi, ja.
Bent u zelf boeddhist?
Nee, ik ben geen boeddhist.
Is er nou hier een beeld, als we zo eens even hier een beetje rondlopen? Eens even kijken. Hier staat ook weer een hele Boeddha met bladgoud. Komt deze ook uit Nepal?
Nee, die komt uit Thailand.
Kunt u hem eens beschrijven?
Ja, het is een groot houten beeld. U bedoelt deze toch? Hè?
Ja, ja,
een groot houten beeld. Hij stelt de historische Boeddha voor die de verlichting heeft bereikt. Hij heeft zijn rechterhand, raakt hij de aarde mee aan. En zijn linker heeft hij meditatiehouding. En hij is voor de rest helemaal bewerkt met bladgoud.
Ja, het is zo'n 0,5 meter hoog, minstens.
Ja, ik denk dat hij wel 50 centimeter is. Ja.
Heeft u voorkeur voor een bepaald beeld? U zegt, nou, dat is nou echt mijn favoriete beeld. Dat zou ik ook niet graag willen verkopen.
Nou, die heb ik al wel gehad, maar die is dus weg. ik merk dat ik toch wel de beelden uit Nepal mooi vind. Dat is zoals deze. Ja,
kunt u die eens beschrijven? Die zijn heel verfijnd, hè?
Ja, dat zijn bronzen beelden met bladgoud bewerkt. En de gezichten zijn heel mooi ingeschilderd. Ze stralen gewoon heel veel rust uit, vind ik. En het is iets heel moois. Ja.
Nou, eens even rondlopen nog. Want u heeft hier natuurlijk ook wel meer dingen die ook met het boeddhisme te maken hebben, hè?
Ja, ja.
Wat u eigenlijk wilt in deze zaak is, wat ik dan begrepen heb, dat is mensen ook dingen verkopen die bijvoorbeeld met onthaasten te maken hebben. Die te maken hebben met meditatie, bij het aandacht besteden aan de spirituele kant van het leven.
Ja, dat brengt ons wel heel erg aan. Dat toch de onthaasting en een beetje rust en bezinning. Het is vrij hectisch, deze wereld, deze westerse wereld in ieder geval. Je moet overal maar aan voldoen. En ik denk dat je ook wel eventjes erbij stil kan staan. Dat er ook wel rust is.
Wat verkoopt u nu het meest in deze winkel?
Wierook verkopen we heel veel. En toch voornamelijk wel beelden. Ja. En dat merken we eigenlijk de laatste tijd, dat ook heel goed gaat, die beelden. En misschien heeft dat ook ermee te maken dat we wat meer naamsbekendheid krijgen. Mm-hmm. Ja.
Kunt u hiervan leven, van deze winkel?
Nee. We werken er alle twee nog wel bij. Ja.
Dus de winkel is eigenlijk een hobby?
Ja, het is wel wat idealistisch, denk ik. En Maar we hebben wel goede hoop dat het op een gegeven moment toch wel wat meer geld op zou leveren.
U hoorde een reportage van Fred Wittenberg. Onlangs werd ons land bezocht door de Australische Shintao-leraar Retsiel Bender. Hij kwam hier om deze boeddhistische bewegingstechniek door te geven die nog maar enkele jaren geleden in de openbaarheid is gekomen. De Shintao-oefeningen zijn afkomstig uit het Chinese Shaolin-klooster, bekend van vechtsporten als kung fu. Shintao is meer dan 1300 jaar lang een geheime traditie geweest en wordt nu voor het eerst in het Westen geïntroduceerd. Retsiel Bender is een van de weinige Westerlingen die de technieken kent en ze ook aan Westerlingen onderwijst. Hij leidde eind maart een workshop waaraan Jeanette Werkhoven deelnam. Ze vroeg hem na afloop naar de achtergronden van Shintao.
It started, the legend tells us, about 1350 years ago. A Buddhist monk traveled from India to China. And he sat in a cave for 9 years, meditating. When he stood up, he was a Buddha. They call him Buddha Bodhi, or in the Kung Fu tradition, they call him Bodhidharma, and he's credited with taking Zen to China. Anyway, when he stood up in his cave.
Het begon volgens de legende zo'n 1350 jaar geleden, toen een boeddhistische monnik vanuit India naar China reisde. 9 jaar lang mediteerde hij in een grot en toen hij na al die jaren weer opstond, was hij een Boeddha. In de Kung Fu traditie noemden ze hem Bodhidharma, van wie gezegd wordt dat hij het boeddhisme naar China bracht. Door het mediteren was zijn lichaam echter in zeer slechte staat geraakt. Daarom ontwikkelde hij een aantal bewegingen waarmee hij zichzelf weer gezond kon maken en zijn lichaam kon verjongen. Die bewegingen nam hij vervolgens mee naar het Shaolin-klooster, waar hij ze leerde aan de monniken die ook behoorlijk stijf waren van het vele en lange zitten. Ze genazen allemaal door het doen van de Shin-Tao-oefeningen. Tot op de dag van vandaag hebben de monniken deze geheime oefeningen behouden. Niet alleen om zichzelf te genezen en hun lichaam jong en soepel te houden, maar vooral om meer spiritueel licht in het lichaam te brengen. Retzel Bender vertelt dat ons lichaam spiritueel licht aantrekt, wat naar alle cellen toegestuurd wordt, en tijdens ons leven voegen we steeds meer spiritueel licht aan ons lichaam toe. Maar ons vermogen om licht te ontvangen is beperkt. Door de Shin-Tao-oefeningen kan het lichaam niet alleen gezonder en ouder worden, maar kan het organisme ook meer spiritueel licht in zich opnemen.
Hold so much light. And the reason we use those techniques is not just to make ourselves healthy and live longer, but to enable our organism to hold more spiritual light.
Waarom is het zo lang geheim gehouden? Vroeg ik Retzel Bender.
Well, nobody really knows, but we know that in this past, this Kali Yuga, it has been a time of people keeping secrets for purposes of power. If I keep information to myself and only let it, you have it in little bits and pieces.
Niemand weet het precies, maar we weten wel dat in dit tijdperk, dat Kali Yuga wordt genoemd, er veel geheim is gehouden om redenen van macht. Als ik informatie voor mezelf houd en het maar mondjesmaat aan jou doorgeef, dan heb ik macht over jou. We zien dat soort praktijken overal om ons heen. Maar met het ingaan van de nieuwe tijd komt er steeds meer naar buiten. Steeds meer informatie uit het verleden wordt beschikbaar en technieken worden vrijgegeven omdat ze nuttig zijn op dit moment. De Shin-Tao-technieken zijn bijzonder krachtig. Alle Shaolin-vechtkunsten zijn eruit voortgekomen. Ik neem dus aan, zegt Retzel Bender, dat de Shaolin-monniken in hun wijsheid er zeker van wilden zijn dat dit soort krachtige technieken alleen in handen bleven van mensen met zuivere bedoelingen. Mensen die meer gericht waren op het goede in de wereld dan op het uitoefenen van macht.
A powerful technique would be kept in the hands of those with right minds, with minds who were interested in the goodness of being, rather than the power of the self.
Is er ook een relatie met Tai Chi en Qigong?
Yes, to the Shaolin styles of Tai Chi and Qigong. These are the seed movements for all Shaolin styles.
Ja, er is een sterke relatie met de Shaolin stijlen van Tai Chi en Qigong. De meest bekende daarvan is Kung Fu. Maar er bestaan binnen Shaolin nog veel andere Qigong-stijlen, zoals die onder andere gedemonstreerd worden in de Shaolin-shows. Maar er zijn ook andere, zachtere stijlen, waaronder Tai Chi, en verder allerlei stijlen van zwaardvechten. Als je de vechtsporten kent, dan kun je goed de overeenkomsten zien met Shin-Tao. Ik krijg hier veel beoefenaars van vechtsporten die willen zien of Shin-Tao wel authentiek is. Ze beginnen er meestal heel voorzichtig aan, maar ontdekken dan al snel dat Shin-Tao veel meer diepgang geeft aan hun sport en een meer heldere aanwezigheid mogelijk maakt. En dat zie je gebeuren bij elke stijl van Qigong, Tai Chi of Wushu, dat zijn de vechtsporten.
This brings more depth, more breadth and more presence to most, I would guess to say, to any style of Qigong or Tai Chi or any of the other Wushu, which are martial arts fighting styles. It's aimed at regeneration and rejuvenation.
Maar Shin-Tao is dus in de eerste plaats gericht op regeneratie en verjonging. En om dat werkelijk te kunnen realiseren, moeten we alle delen van ons wezen erin betrekken. Dus lichaam en geest, maar ook onze spirituele kant. Als we volkomen heel willen worden, dan moet dat op alle niveaus gebeuren.
It has to work on all levels of us.
Zou u deze oefeningen aanbevelen als toevoeging aan de zenmeditatie of vipassana?
This is a great adjunct to any other style of spiritual endeavor. It's also a great adjunct to physical exercise as well. It can be used as
Shintao is een geweldige toevoeging aan elke lichamelijke of spirituele inspanning. Maar het kan ook als zelfstandige techniek beoefend worden. Degene die deze techniek ontwikkelde, bracht tenslotte ook het Zen-boeddhisme naar China. Daarom past Shintao dus uitstekend bij elke vorm van Zen-meditatie. Maar het is op zichzelf ook een meditatie, een bewegingsmeditatie en een pad naar innerlijke stilte. Zen betekent meditatie, maar het betekent ook dat alles een meditatie is. En deze Shintao-technieken ervaar je al snel als een vorm van meditatie. Ik heb met mensen gewerkt die binnen 10 minuten een heel diep niveau van meditatie bereikten, terwijl het normaal gesproken weken of maanden kan duren om zo diep te gaan. Ik heb dat niet bij een paar mensen zien gebeuren, maar bij honderden. Ze gaan gewoon direct heel diep met deze technieken. U bent een van de eerste die deze technieken in het Westen doorgeeft. Hoe heeft u ze ontdekt en van wie heeft u ze geleerd? Vroeg ik Ratzel Bender.
Well, I was very sick, I suppose. I was very physically challenged with post-polio syndrome and a tumor in my lung. And all the techniques I'd learnt and taught and worked with all my life had stopped working for me. And I had worked with yoga.
Ik was heel ziek toen ik ermee begon. Ik leed aan het post-polio syndroom en had een tumor in mijn long. Alle technieken die ik kende werkten niet meer. Ik deed al vanaf mijn 14e yoga. Maar toen ik zo verzwakt was, was lichamelijk alles te zwaar voor me. Ik kon op dat moment nog geen tandenborstel of boek vasthouden. Ik kon nauwelijks lopen, was erg vatbaar voor van alles en ging snel achteruit.
Everything I did, even the most gentle yoga asana, had the reverse effect. It stressed my body rather than healed it. So I was in a situation where I needed something and I prayed for something to come along which my body could handle but which would bring me positive benefits. And this Tai Chi master, grandmaster actually, who I'd known for 25 years, out of the blue suggested to me that he had decided to teach this secret technique because he felt
toen stelde een zeer grote Chinese Tai Chi meester die ik al 25 jaar kende me zomaar ineens voor om met deze geheime Shintao technieken te leren. Hij vond dat het tijd werd om ze openbaar te maken. Ik begon eraan met enige scepsis. Maar omdat het eenvoudige, lichte oefeningen zijn, kon ik ze vrij gemakkelijk doen. En binnen een paar dagen merkte ik al verschil. Ik kon mijn tanden weer poetsen, een boek vasthouden en zelfs binnen een maand al langer dan 10 minuten lopen. Ik ben dus doorgegaan met de oefeningen en genas tenslotte helemaal. Mijn leraar zei dat je er alles mee kan genezen. Ik weet niet of dat waar is, maar bij mij heeft het in ieder geval heel veel goed gedaan. En dat zie ik ook bij anderen gebeuren. Iedereen heeft zo zijn eigen tempo, maar de resultaten zijn vooral bij mensen met fysieke klachten sneller zichtbaar.
Encouraged me to carry on. And within a few days I found a difference. I found my mind calming down very, very quickly back to where it was before I was sick. I started to be able to brush my teeth. You know, within a week, within a month, I could do all these things like lie on my back, hold a book up, walk for more than 10 minutes, sit for more than 10 minutes. Things which people think are very ordinary things to do. They were great achievements for me. And it happened so quickly. I just was encouraged to keep practicing as this master had suggested. And he had said to me, this technique, they say, if you learn it, it can cure anything. Well, that's what he said. I don't know if it can cure anything, but it certainly helped me a lot. But everyone has their own process and their own journey. It seems to work quicker on people who are most challenged, who have the most desperate situations.
Tijdens de Shintao workshop, gegeven door Ratzel Bender, leerden de aanwezigen 3 oefeningen bestemd voor de 3 niveaus, lichaam, geest en ziel. We leerden een ademtechniek, een zittende oefening en een oefening die staande gedaan wordt. Alle oefeningen zijn langzaam, vloeiend en makkelijk om te doen. Ik vroeg Retzel Bender of er nog andere oefeningen zijn.
There are more exercises. There are probably about 25 moves. All the standing moves are based on the three basic moves, three basic directions, which as you learned today, it's not a complex combination of moves. It's a single move that is sort of circular and just keeps continuing and taking you into deeper and deeper levels of itself.
Er zijn in totaal zo'n 25 oefeningen. Alle staande oefeningen zijn gebaseerd op drie bewegingen. Niet complex, ze zijn meestal cirkelvormig en die oefeningen brengen je dieper in jezelf. Daaraan worden dan nog wat kleine variaties toegevoegd. Er wordt gewerkt met drie richtingen van de cirkel bij de staande oefeningen. Bij de zittende oefeningen, bestemd voor de geest, zijn er drie voorbereidende oefeningen die je heel snel tot de kern van de elementaire zittechniek brengen. Het mooie aan de technieken is dat je ook al met stukjes ervan veel kunt bereiken. Je hoeft ze beslist niet allemaal door en door te kennen om ermee te kunnen werken. De eerste 18 maanden werkte ik bijvoorbeeld maar met drie staande en één zittende oefening. En die hebben mijn leven veranderd, zegt Retzel Bender. Als je nog verder door wil gaan, kun je wel meer leren, maar voor resultaten kun je al met weinig toe, zelfs al gebruik je er maar 20% van.
I knew three standing positions and three standing movements, one sitting technique. And that turned around my whole life. And people have told me, clients that I've worked with, have told me that even though they only had it 20% right, it still worked for them and changed so much about them.
Tot slot vroeg ik Retzel Bender of Shin Tao ook Taoïstische wortels heeft, omdat de naam dat immers suggereert.
Yes, it does, of course. It has an eclectic background. The monk who introduced it, who invented it, was an Indian Buddhist. So he had Buddhist Dharma as his background, but he came from a Vedic background as well.
Jazeker, zegt Bender. Het heeft een eclectische achtergrond. De monnik die het ontdekte was niet alleen een boeddhist uit India, maar hij had ook een Vedische achtergrond en was opgegroeid met Brahmaanse wetten. Toen de Bodhidharma zich vestigde in Shaolin, waren het Confucianisme en het Taoïsme daar nog niet zo lang doorgedrongen, nog maar een paar honderd jaar voor zijn komst. Voor die tijd kende men op die plaats een traditie van alchemie, animisme en werden onsterfelijkheidstechnieken toegepast. Deze inheemse spirituele tradities werden door het Confucianisme en het Taoïsme omarmd. En ze werden later ook weer door de boeddhistische Shaolin-monniken geïntegreerd in hun oefeningen. Je vindt daarom ook elementen ervan terug in Shin Tao. Tao wil zeggen pad. En Shin betekent de goden of de onsterfelijke. Letterlijk betekent het de mannen in de bergen die bestemd zijn onsterfelijk te worden. En die onsterfelijke hebben zich tot een goddelijke staat ontwikkeld. Het is dus de weg van de goden. Niet de goden die in de hemel zijn, maar de goden die op aarde leven.
Tao means the path. Shen means the gods. Or more specifically, it means the immortals. Literally, it means men in the mountains, who are deemed to be the immortals. And the immortals develop themselves to the state at which they are gods. And so it is the way of the gods. Not the gods who live in heaven, but the gods who live on earth.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhoven. Mocht u belangstelling hebben voor een workshop met Retzi Albender, dan kunt u half oktober weer deelnemen aan een beginnersdag. Wat is het geluid van één klappende hand? Het is een van de bekendste koans die in de Zen-traditie worden gebruikt. In deze eerste aflevering van een serie van twee hoort u Greta Arts over de achtergronden van de koan. Arts is leerling van de Amerikaanse zenleraar Genpo Roshi en ze geeft les in het Kanzeon Zencentrum in Rotterdam.
Nou Greta, ik wou je eerst vragen om uit te leggen wat een koan is. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende opvattingen van. Het wordt wel eens een raadsel genoemd. Ik denk door mensen die er het verst van afstaan. Een metafoor wordt het soms wel eens genoemd. Een paradox. Dus er zijn verschillende aanduidingen. En wat is jouw definitie?
Zoals ik koan zie, is dat het een vraagstelling is. Een vraagstelling waarin een ontmoeting is tussen een leraar en een leerling meestal. Waarin iets gevraagd wordt of opgemerkt wordt, of door de leraar of door de leerling. En dat binnen die communicatie iets gebeurt waardoor de leerling gebracht wordt naar inzicht in het bestaan. Dus het is vaak een vraag die je met je gewone verstand met het denken niet op kan lossen. Het zijn ook vragen over leven en dood, over dit bestaan, over kwesties die je naliggen in je eigen leven, waar je ook niet zomaar rechtstreeks antwoorden op kan vinden, maar die geleefd moeten worden.
Maar dan zijn er natuurlijk vaak hele rare vragen, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld de bekendste is van Hakuin... Wat is het geluid van één klappende hand? Ja, is dat een kwestie van leven en dood?
Nou, dat is misschien niet meteen een kwestie van leven en dood. Het is wel een vraag die je niet zomaar op kan lossen. Als ik zeg van nou, het geluid van dit is twee klappende handen. Wat is dan het geluid van één klappende hand? Ik zal maar een beetje uitleggen hoe je ermee kan werken en hoe je daarmee kan zitten. Want de koan-studie is een onderdeel van de zen-beoefening. En het nadruk van de zenbeoefening ligt in het zitten, in meditatie. En dan is het mogelijk om in samenwerking met een leraar de koan-studie op te nemen. Dus daar, het is ingebed in een heel systeem. Het is niet iets wat je ernaast doet, naast je zenbeoefening en naast het zitten op een kussen, maar het is ingebed in dat gegeven. En het is ook altijd de bedoeling dat als je zit met een vraag, dat je op een gegeven moment in contact treedt met een leraar of lerares. Door daar een persoonlijk gesprek mee te hebben en dan zo'n koan te presenteren, uit te spreken, dat is presenteren. Maar ook om de koan te presenteren waarvan je denkt van daar gaat het over. Nou, als ik dan deze koan neem van wat is het geluid van één klappende hand, dan is het eerste als je daarmee gaat zitten, in meditatie, dat je denkt van nou ja, dat is een absurde vraag. Want één hand klapt niet. Ja. Hè? Daar heb je er twee voor nodig. En dat is vaak waar je, als je met koans werkt, dat je altijd eerst in je denken probeert iets op te lossen wat als het ware niet op te lossen is met het denken.
Ja.
Het gaat voorbij aan datgene wat wij kunnen begrijpen. De volgende stap is dan van, nou, je zit daar toch eerst over te denken. Blijkbaar zitten we zo in elkaar. En dan kom je misschien ook wel met bepaalde antwoorden of presentaties, want je gaat naar zo'n leraar en je praat daarover of je presenteert iets. En dat kan best zijn dat je heel erg diep nagedacht hebt en een soort filosofische inval of ingeving gekregen hebt en denkt van nou, dat is het. Soms kan dat een aantal keren zo zich voordoen dat je nou, je denken erover als het ware uitput.
Want om even duidelijk te zijn, die leraar die stuurt jou weer naar huis. Die zegt van, fout, ga maar verder zitten.
Ja, je komt bij die leraar en je zegt dat dan, of je vertelt dat dan, die ingeving. En die zegt, nou nee, ga nog maar terug, dit is te veel bedacht. Het komt niet vanuit je eigen ervaring naar boven. Nou, dat brengt me dus bij het volgende stap eigenlijk. Van als je met koans werkt, dan gaat het niet zozeer over een intellectuele vraag en een intellectueel antwoord. Maar over een vraag die iets te maken heeft met mijn leven. En leven is iets wat soms of vaak het begrip te buiten gaat. En deze vragen, die vragen van je om in je ervaringswereld te treden. Om die vraag als het ware te leven, binnen in je eigen leven te brengen. En om daaruit eventueel een antwoord te vinden. Dus de vraag is niet meer zo van, kan ik een klappende hand uitbeelden, maar wat is die klappende hand eigenlijk? Wat is die hand? Kan ik me vereenzelvigen met die hand? Is die gescheiden van mij? Is dat wat anders? Is het alleen maar mijn hand? Of ben ik die hele hand? En wat is dan het geluid van het geheel? Dan benader je het van binnenuit.
Eigenlijk, zoals je het nu beschrijft, is het een soort identificatie met de vraag, hè?
Ja. Ja, jij wordt die vraag. Jij wordt die vraag, of de vraag wordt jou. De vraag leeft jou. En op een gegeven moment heb je eigenlijk geen idee meer. Ben je uitgeput. Van dit is het, dat is het, dat is het, dat is het. En dan zit daar alleen maar een vraag meer op dat kussen. En het belangrijk van zen-beoefening en van koan-studie is je tot dat punt te brengen. Dat je niet meer zozeer leeft vanuit weten, ik weet het, ik begrijp het, ik kan het alles onder controle houden, maar dat je dat in feite opgeeft. Als je goed kijkt naar je eigen leven, kan je je leven ook niet vasthouden. Je gaat voorbij aan alles wat ik kan maken, alles wat ik kan weten, en kom je bij een gebied wat op ervaring berust en wat je niet van tevoren kan bedenken. En de ervaring kan je achteraf wel bespreken. Want dat is natuurlijk ook zo. Van de ervaring is een moment op zich. Zodra je daar bewust van wordt en zodra je het gaat bespreken, is het eigenlijk alweer geweest. Maar goed, dat kan je dan in zo'n contact met een leraar weer naar boven brengen en daar een presentatie van geven. Van wat is dan eigenlijk het geluid van die klappende hand?
Ik kwam wat dat ook wel een aardige uitspraak tegen van Thich Nhat Hanh. Die zei van het verschil tussen een wiskundig probleem en een koan is dat bij een wiskundig probleem ligt het antwoord in het probleem zelf besloten. En bij een koan ligt het antwoord in het leven van de student besloten.
Dat vind ik wel mooi gezegd.
Ja. Dat is ook wat jij bedoelt, of niet?
Ja, het ligt in mijn leven besloten. Ja. Iedere kwestie in mijn leven ligt in mijn eigen leven besloten. Mijn eigen vraag over leven en dood, waar ik dan mee begon, wat heel dramatisch klinkt, maar iedere stap op de weg is een levensstap, ligt in mijn leven besloten.
Maar dat zou ook betekenen dat dus elke student weer een ander antwoord zal geven op diezelfde koan. Of is ons leven zo identiek?
Nou, het leven is niet identiek, maar het gaat wel over levenskwesties die misschien wel persoonlijk overschrijdend zijn. En dat daardoor er op een gegeven moment wel een identiek antwoord gevonden wordt, of een antwoord dat binnen een bepaalde context daar past. Het wil niet zeggen dat iedere koan van ieder persoon precies hetzelfde antwoord moet hebben. Maar als het over koans gaat die gaan over eenwording met, dan komt het antwoord natuurlijk wel uit mij persoonlijk naar voren. Maar ze zijn ook universeel. En als het een koan gaat over een ervaring van eenheid en tegelijkertijd binnen de diversiteit van ieder menselijk bestaan, dan kan het wel eens zijn dat mijn antwoord een andere expressie heeft dan jouw antwoord. Omdat mijn stappen op de wereld anders zijn dan jouw stappen op de wereld. Maar het blijft invoelbaar wat jouw antwoord is of wat mijn antwoord is.
En kan je nou zeggen dat alle koans gaan over non-dualiteit?
Er is een heel grote verscheidenheid aan koans. Er zijn ontzettend veel koans. En er is ook wel, door sommige zen-leraren, is er een indeling in de koans gemaakt. En de allereerste koans die zen-studenten altijd krijgen, zijn koans die over het absolute gaan, over de eenheid, over een eenheidservaring. Het geluid van een klappende hand is zo'n voorbeeld daarvan. De allereerste koan uit de Momonkan. De Momonkan is een koancollectie, een bekende koancollectie. En die gaat over de zenmeester Yoshu. En een monnik die vraagt aan Yoshu, heeft een hond Boeddha-natuur? Boeddha-natuur is een boeddhistisch begrip, van het gaat over mijn ware zelf. En die meester die zegt, moe. Nou is moe voor ons al sowieso een begrip wat we niet kennen. Het wordt wel vertaald met nee. En dit is zo'n koan die gaat over het ervaren van eenheid. Wat is moe? Wat is dit grote nee? En als je het in de boeddhistische leer bekijkt, dan is de uitspraak van alle levende wezens hebben Boeddha-natuur. Dus een hond heeft ook Boeddha-natuur. Dus de vraag die zo'n leerling stelt, of zo'n monnik stelt, is van, ja, alles heeft dat, heb ik het ook? Klopt dat? En dan zegt de leraar niet van, de meester niet van ja of nee, maar die zegt moe. Van, als het ware, ga voorbij dit ja of nee. Wat is dit moe? Wat is die Boeddha-natuur? Waar kan je die vinden? Is die ergens anders? Is het iets anders? Is het in alle andere dingen behalve in jou? Of is het in alles wat er bestaat?
Dat is een heel existentieel probleem, hè?
Van, ja, het gaat eigenlijk over de vraag van wie ben ik? Echt. Hey, ik ben natuurlijk die en die persoon, ik heb die en die positie, ben kind van die, of moeder van die, ben een collega, een vriendin. Maar als je echt gaat kijken, wie ben ik? Waar kom je dan terecht? En dat is het gebied wat voorbij gaat aan alle posities, alle kenmerken, alle opvattingen die ik over mezelf heb. Dingen die ik leuk vind van mezelf en alle dingen die ik niet leuk vind van mezelf. Daar gaat het allemaal aan voorbij om te gaan zien wie ik echt ben. En dat ik dan op een gegeven moment misschien wel tot de conclusie moet komen dat ik dat niet weet. En hoe functioneert dit zogenaamde niet weten dan? En kan ik mezelf zo zien zonder al die labels? En dat is een koan, deze Mu-koan, een van die eerste, dat is dan zo'n koan over eenheid. Absolute, het absolute. En het absolute manifesteert zich in mij, in alles om mij heen. Dus het is eerst het loslaten van ieder idee over mijzelf, iedere identificatie van mijzelf. Om dat te zien, in de zin van, durf ik dat echt te ervaren? Om dan tot de conclusie te komen van, ja, maar alles wat ik doe, alles wat ik zeg, alles wat ik voel, alles wat ik meemaak, is een expressie daarvan.
Het is wel een behoorlijk diepgravende koan om mee te beginnen, lijkt mij.
Ja, het is wel een hele. Het is ook een lastig begin.
Ja.
Ja. Het is wel zo, als je deze koan gepasseerd hebt, dat je wel meer weet waar het over gaat. Om echt alles binnen de meditatiepraktijk op te geven. Alle ideeën, alle opvattingen over mezelf, maar ook over hoe de wereld in elkaar zit, hoe het allemaal in elkaar zit, om als het ware het bestaan naakt te zien. Maar het is niet een makkelijke koan. Er zijn ook verhalen van sommige zenmeesters die hebben 10 jaar met die koan gezeten. In kloosters. Dus het was niet zo van, nou, die gingen eens per jaar eens naar een meester, maar die leefden daar dag en nacht mee. Het kan ook zijn dat sommige zenmeesters vooral die koan heel lang lieten doorwerken om het echt tot op de bot te voelen. Van, waar gaat het over?
Ja, want je komt in de literatuur natuurlijk ook wel tegen dat er honderden koans zijn, maar dat je daaraan
vijf genoeg hebt.
Dat zou kunnen, ja. Ja, in onze traditie gebruiken we er ongeveer 700 van de 1700 die er schijnen te zijn. Maar ja, er zijn ook zijn meesters die zeggen van er is maar één koan. En dat is gewoon je leven, je levenskoan. En die heeft miljoenen mogelijkheden om zich te presenteren. Maar uiteindelijk gaat het over één koan. En dat is dat ik mijn leven van dit moment ten volle leef. Ook al begrijp ik dat niet, precies hoe het in elkaar zit. Ja.
U hoorde Grete Aerts in gesprek met Jacqueline Oskamp. Volgende week deel 2 van deze serie over koans, waarin meer over de geschiedenis van de koan en over wat een koan teweeg kan brengen. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Zoals we vorige week al melden, is een groep Tibetaanse monniken sinds enkele dagen op tournee door ons land met de voorstelling Sacred Tibet, boeddhistische gezangen en dansen. Aanstaande donderdag treden ze op in de Schouwburg van Arnhem, vrijdag in De Meente in Steenwijk en zaterdag in de IJsherberg te Dokkum. En tot besluit wat eigen bosnieuws. Overmorgen, maandag 28 april, gaat in Paradiso in Amsterdam de nieuwe film van Werner Herzog in première. Het is een speciaal voor de bos gemaakte documentaire over het boeddhistische ritueel Kalachakra, dat vorig jaar in het Oostenrijkse Graz door de Dalai Lama werd geleid. De voorstelling begint om 9 uur 's avonds en alle belangstellenden zijn van harte welkom. U vindt Paradiso aan de Weteringsgans vlakbij het Leidseplein. Op zaterdag 17 mei organiseert de bos een bijeenkomst in Maison des Cartes in Amsterdam. Belangstellenden kunnen daar kennis maken met de mensen die inhoud geven aan het werk van de bos, luisteren naar een lezing door zenmeester Bernie Glassman uit New York en meediscussiëren over de vraag waarom boeddhist zijn leidt tot maatschappelijk engagement. Het programma begint om 4 uur 's middags en duurt tot 6:30. Dezelfde avond om 8 uur begint in de Rode Hoed, ook in Amsterdam, de première van Home Street Home, een bosdocumentaire over het werk van Bernie Glassman. Het is wel noodzakelijk dat u zich voor 1 mei aanmeldt. Dat kan het best schriftelijk, door ons een kaartje te sturen met uw naam en adres onder vermelding van Brainstormdag. Ons adres is Wilhelminastraat 21, postcode 1211 RH in Hilversum. Dus Wilhelminastraat 21, postcode 1211 Richard Hendrik in Hilversum. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 8 uur bij De Bos op 747 AM een programma over de vraag: wat is karma? Volgende week zaterdag in Reflecties het tweede deel van onze nieuwe serie Onderricht over koans en de column van June Hogan. Graag tot dan.